lezen uit Hebreeën 12. Hebreeën 12. Afgelopen vrijdag hadden ze bij de bron hadden ze een gemeentedag. Twee hier in de zaal waren er ook bij. En heb ik met de jeugd nagedacht over Hebreeën 12 vers 1 en 2. Het hele bekende gedeelte over de wedloop. En nu net met het lied dacht ik, ja, dat sluit wel heel mooi aan. We zongen net het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Nou, dat klinkt een beetje deprimerend. Hier beneden is het niet. Sommige mensen leven ook zo, zeker in bepaalde kerkverbanden. Ja, het is niks, het zal nooit wat worden met mij. Hier is het niet. Maar het tweede gedeelte van het vers zegt, het echte leven, het ware loven, is slechts waar men Jezus ziet. En daar moest ik aan denken bij Hebreeën 12. Afgelopen vrijdag kreeg ik anderhalf uur de tijd. Dus dat was echt fijn. Maar ik ben niet verder gekomen dan punt 4 van 7. Dus we gaan zien hoe ver ik nu kom. Dus als ik iets vergeet, Max, dan moet je me even aanvullen, want jij was erbij. Maar er zijn in ieder geval 7 punten die ik zou willen bespreken met jullie. Over nou, dit thema eigenlijk, het echte leven, het ware loven, is slechts waar men Jezus ziet. En wat de wereld geeft op aard, is ons hart nu niets meer waard. Dat is een beetje de ervaring van Paulus ook. Daar komen we zo nog op terug. Dus Hebreeën 12 vers 1 en 2, daar staat, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. Want let toch scherp op hem. Nou, daar wil ik stoppen. Dus deze twee en een klein stukje van de versen wil ik graag met jullie bespreken deze ochtend. De brief aan de Hebreeën is een hele mooie brief. Hij wordt ook vaak uitgeciteerd, omdat natuurlijk er wordt heel veel uit het Oude Testament herhaald over de offers, over het priesterschap. Het is heel rijk, heel veel verwijzingen naar het Oude Testament. Maar ook wel een moeilijke brief om te lezen. Ook omdat er wel 5 tekstgedeelten staan die uitdagingen met zich meebrengen van hoe moet je dat dan lezen. Omdat er toch ernstige waarschuwingen in staan aan gelovigen. Dus een heel klein beetje context voor deze brief. De brief aan de Hebreeën is geschreven zeer waarschijnlijk aan Joodse christenen. Dus christenen die oorspronkelijk hun wortels hebben in het Jodendom. Tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Of in ieder geval hebben erkend, dit is de waarheid. Maar worden dan met een probleem geconfronteerd. Namelijk enerzijds al het mooie van het Jodendom, zeg maar, de tempel en de offers en de rituelen en het zichtbare. Ja, dat hield op. Want in Jezus blijven onze hoge priester is in de hemel. We hebben geen tempel meer hier op aarde. Wij zijn zelf de tempel. God woont zelf in ons. Dus het uiterlijk verdwijnt. Dus ik kan me voorstellen dat dat bij sommige Joden een stukje nostalgie wegnam. Het vertrouwde. Nou, dat is één aspect. Maar het moeilijkste was misschien nog wel dat in deze periode nam de christenvervolging langzamerhand toe. Wat was het geval? Het was het Romeinse Rijk. Vele goden. En elke god was welkom. Dus dat was prima. Maar het probleem met christenen was dat ze zeiden, nee, maar er is maar één God. Er is maar één Heer. Jezus is Heer. En één keer per jaar ging een soort afgodsbeeldje van de keizer ging dan langs. En ieder die dat beeldje tegenkwam moest dan ook zeggen, Caesar is Heer. Of de keizer is Heer. Maar ja, dat is voor christenen natuurlijk een groot probleem. Want dat kon je niet zeggen. Want Jezus is Heer. Dus dat was moeilijk. En ze hadden ook nog te maken met vervolging vanuit de Joden zelf. Het christendom of het christelijk geloof was eigenlijk een illegale godsdienst. Het hoorde niet bij het Jodendom. Het hoorde niet bij de toegestane religies van het keizerrijk. Het was illegaal. Oftewel, je werd vogelvrij verklaard. Mensen konden je bezittingen afnemen. Ze konden eigenlijk alles met je doen. In gevangenissen gooien. En ja, ze kwamen ermee weg. Je had nergens een rechter om je op te beroemen, op te beroepen. Het was echt vogelvrij. Dus deze Joden, die christenen zijn geworden, staan onder enorme druk om Jezus vaarwel te zeggen en terug te keren naar het Jodendom. Want het Jodendom was erkend. Dat was veilig. En dan is het heel verleidelijk, want ja, het Jodendom, het is toch dezelfde God. Alle offers en zo, dat verwijst naar Jezus, maar op zich. Het was heel makkelijk om te denken, nou ja, als ik gewoon een beetje terugga, dan ontloop ik de vervolging, ontloop ik misschien gevangenisstraf, ontloop ik misschien zelfs dat mijn leven wordt beëindigd. Nou, onder enorme druk, onder enorme spanning, was het dus voor sommige Joden, die neigden ernaar om terug te gaan naar het Jodendom. En dan zegt in deze brief de schrijver een aantal krachtige waarschuwingen, waarbij hij eigenlijk zegt, zijn hele punt is steeds, Jezus is het volmaakte. Hij is het betere offer. Hij is de betere hoge priester. Hij is de betere Mozes. Hij is in alle opzichten de vervulling van alles van het Oude Testament. Dus waarom zou je Jezus de rug toekeren en terugkeren naar wat een schaduw was? De schaduw is voorbij, zegt hij. De werkelijkheid is gekomen in Jezus. Waarom zou je teruggaan en je rug toekeren naar je enige hoop? Je enige hoop is Jezus, want hij is het lam dat zou komen. Als je hem afwijst, ja, dan wijs je alles af. Dan wijs je je redding af, dan wijs je je zekerheid af. Waarom zou je hem afwijzen? Nou, in die context wordt dan in Hebreeën 11 een aantal geloofshelden genoemd. Daar zal ik zo nog wat uitlezen. Die ons voorbeeld zijn, wat het betekent om door geloof te leven, ook als je de vervulling nog niet ziet. En dan zegt hij, wel nu dan, vers 1, oftewel, laten ook wij. En dan ging het over met volharding deze wedloop lopen. Ik zei gisteren tegen de jongeren ook al van, ze hadden mij gevraagd om over dit thema te spreken, over volharding, maar dat was het dagthema. En dat vond ik wel grappig, want volharding is niet echt iets wat zeg maar in mijn natuur ligt. Van nature geef ik heel makkelijk op. Bij het minste of geringste tegenslag vlucht ik in de ene verslaving of de andere verslaving. Dus als ik in die situatie was geweest van deze mensen, naar de mens gesproken, als het van mij had afgehangen, ik weet niet of ik zou staan en blijven, onder zo'n enorme druk. Dus mijn leven in het verleden heeft in ieder geval niet getuigd dat ik dit kan. En tegelijkertijd, dat zullen we ook straks zien in Hebreeën 11, de geloofshelden uit de Bijbel waren ook niet altijd de meest stabiele factoren. De mannen van geloof, Abraham en Mozes, hebben ook hun momenten gehad van zwakte. Dus het gaat vooral over, denk ik, de God van de volharding die ons helpt om te volharden. Maar goed, dus ik vond het wel grappig dat ze mij erom vroegen om daar met de jeugd over te spreken, over volharden. Terwijl, ja, dus ik had alleen maar Gods woord om op te staan, niet op mijn eigen ervaringen. Maar dat is denk ik ook wel goed. Dus het eerste punt is eigenlijk de eerste regel al. Wel nu dan, laten ook wij. En daar komt dus eigenlijk gewoon de eerste vraag al naar boven. Ook ik. Laat ook ik, kan ik zeggen van mezelf, ja, ook ik loop deze wedloop. Weet je, weet u, van jezelf kan je zeggen, ja, ik ben op deze weg. Ik ben op deze weg, die wedloop, met mijn ogen op de Heer Jezus gericht, of niet. Daar begint het mee eigenlijk. Want als je dat niet doet, dan heeft de rest niet zo heel veel zin. Dan snap je de rest ook niet zo goed. Dus dat is de eerste vraag. Loop je deze wedloop? Loop je op deze weg? Nou, om die vraag te beantwoorden, ik ga niet opzoeken nu, want ik kwam er gisteren ook achter, als je al die tekstverwijzingen opzoekt, dan kom je tijd tekort. Maar we kennen allemaal het gedeelte uit Johannes 14, waar Jezus vertelt dat hij weg zal gaan, dat hij een huis voor ze gaat voorbereiden. En de weg waar ik heen ga, weten jullie? En dan wordt de vraag gesteld, maar waar gaat u dan heen? Wat is dan die weg? En dan zegt Jezus die beroemde woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg. Dus niet een bepaalde manier van leven, bepaalde rituelen, bepaalde regels. Nee, wil je op deze weg lopen, wil je straks bij mij in het vaderhuis zijn, dan ben ik die weg. En het hele Johannes Evangelie gaat ook over geloven in Jezus, je vertrouwen stellen op Jezus. Hij is het lam, hij is de deur, hij is de herder. En zoals in de hele Hebreeënbrief, hij is de vervulling van alles. Dus het gaat niet om, ga je naar de kerk, lees je Bijbel, ben je oprecht? Allemaal heel belangrijk. Maar de vraag is, ken je Jezus? Kent hij jou? heb je je vertrouwen op hem gesteld, op zijn offer. Daar gaat het om. Vertrouw je hem, geloof je dat hij in jouw plaats dat offerlam wilde zijn. Want dat is het. Dat is op de weg lopen. Dat is de eerste vraag. Ook wij. Dan, de tweede is, laten wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Dus hier heb je dat beeld van iemand die een hardloopwedstrijd rent. En terwijl die aan het rennen is richting de finish, zijn er om hem heen mensen die hem aanmoedigen. We kennen het beeld allemaal wel van paddenwedstrijden of bij fietswedstrijden. Hè. Al die mensen langs de kant die ze toejuichen en aanmoedigen om door te gaan. Nou, ook wij, als je de Heer Jezus volgt, hebben gelukkig een menigte van getuigen. Dat stond namelijk in hoofdstuk 11. Nou, daar gaan we een paar gedeelten uit lezen. Want hun situatie en hoe zij volhielden, daar kunnen we wat van leren, denk ik. De eerste is Noach, hoofdstuk 11, vers 6 en 7. Daar staat in vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. En daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. En hij is een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Noach, we kennen het verhaal allemaal wel, heeft die boot gebouwd in een tijd dat nergens op sloeg om daar een boot te gaan bouwen. Maar hij had de belofte van God, de waarschuwing van God en hij geloofde God. Net als bij Abraham, hij geloofde God en dat wordt tot rechtvaardiging geleid. We worden niet gerechtvaardigd door iets wat wij doen. God verklaart ons niet onschuldig omdat we zo oprecht zijn, omdat we onze zonde hebben beleden, om wat dan ook. We worden rechtvaardig verklaard omdat we hem geloven. Om te geloven wat hij heeft gedaan. Jezus is ook de ware ark. En Noach heeft dus die boot gebouwd, terwijl de omstandigheden en ook de tijd het tegendeel bewezen. Want terwijl hij aan het bouwen was, er was niks dat erop leek dat er zo'n vloed zou komen. Dat hadden ze ook nog nooit meegemaakt. Wij kennen het van 1953 in Nederland, hè, die waternood. Dus we hebben er een beeld bij wat er kan gebeuren als zoiets gebeurt. Maar in de tijd van Noach niet. En als God dan zegt, Noach, bouw een boot en doe het precies zoals ik heb gezegd, want er komt een vloed. Dan was de enige reden voor hem om dat te doen, omdat God het zei en hij geloofde God. En dan staat er dat, dat hij een aanwijzing van God had ontvangen van de dingen die nog niet te zien waren. En hij deed het uit ontzag voor God. Dus dat is denk ik een van de kenmerken. Noach hield vol, omdat hij ontzag het voor God, terwijl hij nog niet zag wat er zou komen. Hij zag het pas toen de ark klaar was, toen hij in de ark was. Stel dat het dus niet was gebeurd, dan had hij wel echt een heel slecht figuur geslagen. Ben je daar 120 jaar lang aan het bouwen, terwijl iedereen lekker zijn leven leeft en geniet van het leven, lekker onder zijn boom zitten genieten, en jij bent maar bezig en bezig en bezig, en het gebeurt niet, ja, dan heb je alles voor niks. Je hebt je hele leven verspild aan het bouwen van een boot. Die heeft geen enkele functie. Maar hij deed het omdat hij God geloofde. De volgende is Abraham, die staat erna. Dan staat door het geloof is Abraham, vers 8. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar een plaats die hij tot erfdeel zou ontvangen. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundament heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham is een voorbeeld van iemand. God roept hem, hij gehoorzaamt, maar weet niet wat er gaat komen. Dat is geloof. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Dat je gehoorzaam bent, ook al snap je niet precies waarom, ook al begrijp je niet wat God precies van je vraagt en ook niet wat de uitkomst gaat zijn, maar je gehoorzaamt, je gelooft hem, omdat God het zegt. En hij ging, hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Had geen flauw idee, had geen Google Maps, waar je een bepaalde route intypt en dan vast kan kijken hoe dat eruit ziet. Hij ging en hij wist niet waar naartoe. En ook, hebben we gelezen, Het was een vreemd land, een vreemde cultuur, misschien zelfs een andere taal. Hij heeft in tenten gewoond, dus zijn hele ouderlijk huis waar hij alles, zijn natje en zijn droogje had, zijn woning en zijn familie en de Albert Heijn om de hoek. Dat alles, nou ja, die was er waarschijnlijk niet, hè, een Albert Heijn, maar alles wat hij had, liet hij achter om vervolgens in een tent te gaan wonen, te wachten op de belofte. Maar hij wist niet of hij die ook zou gaan zien. Hoe hield hij dan vol? Om weg te gaan, alles achter te laten, in een tent te wonen. Je weet niet precies hoe het verder gaat lopen. Er staat dan in vers 10 wat zijn geheim was. Waarom deed Abraham dit? Waarom hield hij vol? Hij verwachtte namelijk een stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Heeft hij die ooit gezien, die stad? Nou, niet op aarde. Maar hij heeft volhard. Net als Noach, die pas de vloed zag toen al het werk al gedaan was. De volgende is Mozes, ook een hele bekende natuurlijk. Dat is vers 24. Daar staat: door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor om liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaak van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Ook Mozes is een voorbeeld. Mozes die opgroeit aan het hof, een zoon of een aangenomen zoon van de dochter van de farao, dus in het paleis opgegroeid, met het beste onderwijs wat je kon krijgen. Alles wat hij maar wilde, had hij daar. Hij hoorde tot de top van de top van de top. En in Handelingen staat er zelfs van hem geschreven: Mozes was een man machtig in woorden en daden. Het was echt iemand. Had echt potentie. Had alles mee. En wat besluit Mozes te doen? Zijn hele opvoeding, zijn hele achtergrond, alles, zijn hele zekerheid, keert hij de rug toe om God te gehoorzamen. Nou ja, je weet wat, hoe het met hem afliep. Hoe zijn leven is geweest. Dat is echt heel zwaar geweest. Hij heeft moeten vrezen voor zijn leven. Hij heeft weliswaar door zijn eigen zonde ook nog heel lang in de woestijn op schapen moeten passen. Die machtige man die in de top van het keizerrijk zat, was opeens een herder. Maar hoe hield hij vol? Vers 26. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Mozes wist, als ik God gehoorzaam, als ik mijn oude leven achterlaat en de onzekerheid van het nieuwe leven met God tegemoet ga, dan is er loon. Maar hoe dat er precies uit ging zien, dat wist hij niet. Lijkt me best spannend. Zowel Abraham als Mozes als Noach, alle drie, en er zijn er nog veel meer, alle drie lieten ze hun oude vertrouwde leven achter, al hun zekerheid, om iets te gaan doen waarvan ze eigenlijk niet precies wisten hoe gaat dit aflopen. En dat is super eng. Want dan moet je echt heel zeker weten dat degene die jou die opdracht geeft te vertrouwen is. En dat is ook waarom ik, toen ik begin 20 was, onder andere, dat is een van de redenen, anderen waren ook zonde in mijn leven, maar een van de redenen was waarom ik God terug toekeerde, mijn eigen weg ging, is omdat ik dit heel eng vond. Om mijn leven echt in Gods hand te leggen en mezelf over te geven en bereid te zijn om alles los te laten, de controle los te laten. Ik vond het heel eng. Realiseer ik me nu, toen niet zo, maar dit is wat geloof is. Dat je je leven in Gods hand legt en zegt: Heere, mijn leven is van u. Ik wil u vertrouwen, ik wil u gehoorzamen, ook als dat betekent dat mensen me belachelijk maken, zoals Noach. Als het betekent dat ik al mijn zekerheid achterlaat, zoals Abraham. Als het betekent dat ik misschien voor mijn leven moet vrezen, zoals Mozes. Heren, ik wil u geloven, want ik zie iets wat er nu nog niet is, maar ik weet dat het gaat komen. Dat is die wedloop. Ik kijk naar voren. Daar gaat het over. Dat doen deze geloofshelden in hoofdstuk 11. Dus dit zijn, onder andere, deze drie, getuigen. Wij lezen hun geschiedenis en we zien, door pieken, door dalen, ondanks zonde, ondanks struikelen, God heeft ze gebracht. Maar wacht even. Hebben ze nou eigenlijk in hun leven de vervulling ervan gezien? Dat staat ook in hoofdstuk 11. Vers 13. Dat is nogal wat hoor. We lezen misschien zo'n OV, maar er staat, vers 13, hoofdstuk 11. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Nou, lekker dan. Dan doe je dat. Je bent gehoorzaam. En je hebt de belofte niet gekregen. Abraham, hè, die had kreeg de belofte. Heel dit land zal jouw eigendom zijn en van je nakomelingen. Maar op de dag dat hij sterft, wat had hij als eigendom? Weet iemand dat? Ja, hij had wat tenten en wat schapen. Hij had wel één stukje eigendom.
Een graf.
Een graf. Een graf voor zijn vrouw. Een klein stukje land had hij gekocht. Nog volgens mij afgeperst ook. Qua prijs heeft hij er veel te veel voor betaald. Dat is het enige wat hij had. Maar God had hem toch beloofd dat hij heel dat land zou bezitten. En zijn nakomelingen met hem. Maar hij is gestorven. En heeft de belofte, hebben we net gelezen. Hij heeft de vervulling niet gezien. Komma. Maar. Vers 13, dus deel 2. Maar. Wat heeft hij wel? Ze hebben wel, Mozes, Abraham, Noach, ze hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. Dus ze hebben de vervulling in hun leven niet gezien, maar als het ware keken ze voor zich uit en daar in de verte, ja, daar is het wel, daar is het wel. Dat is wat ze geloofden. Daarom hielden ze vol. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Daar hebben we het vanochtend toch over gehad. Dit is eigenlijk de houding van de wedlooplopen. Dat je niet kijkt naar het leven hier en nu zozeer. En of God al zijn belofte die hij heeft gedaan nu of de komende jaren vervult. Maar dat je gelooft, als ik die wedloop loop, ik ga de belofte van God krijgen. Hij heeft het beloofd. Hij zal het doen, ook als ik het nu in dit leven niet zie. Denk aan al die christenen waar we voor bidden, stichting als Open Doors en SDOK, die vervolgde christenen ondersteunen. Dat zijn mensen, dat zijn mannen, vrouwen, kinderen in landen in Afrika, in Azië, die enorm lijden. Die zich vasthouden aan de Heer Jezus, die belijden Jezus is Heer en het kost hun alles. En de meeste van hen zien in hun leven niet de vervulling van de belofte van God. Die lijden en die lijden en die lijden en raken alles kwijt. Waarom? En hoe houden ze vol? Nou, ik denk omdat ze dit principe van hoofdstuk 12 snappen. Er ligt nog iets in het vooruitschiet, ook al zie ik het nu nog niet. Het komt, want God heeft het beloofd. Nou, dat is het geloof. En dit zijn dus de geloofshelden van waar we lazen in hoofdstuk 12 vers 1. Zo'n menigte van getuigen. Ze moedigen ons als het ware aan. Vanuit de hemel. Ik weet niet of het letterlijk zo is. Dat ze ons zien. Ik kan me voorstellen van niet. Het lijkt me heel moeilijk om in de hemel te zijn en gelukkig te zijn en ondertussen het lijden op de aarde te zien. Ik weet niet hoe dat zou kunnen. God kan dat, maar of mensen dat zouden kunnen, weet ik niet. In ieder geval, sowieso figuurlijk. Ze moedigen ons aan. We hebben hen als voorbeeld om vol te houden tot het einde toe. Want de belofte, de vervulling ervan, komt zeker. Want God heeft het beloofd. En als God iets belooft, dan doet hij het ook. En ook hebben wij elkaar als getuigen en als aanmoedigers. Als het goed is. Daarom hebben we ook diensten. En daarom ontmoeten we elkaar ook soms door de week. Of om elkaar te spreken, elkaar te bemoedigen. Als iemand het niet meer ziet zitten. Om te bemoedigen, om vol te houden. Waarom? We hebben het nodig om elkaar aan te vuren. Om dat doel voor ogen te houden. Nou, dat was punt 2. Punt 3. Dat is ook een hele belangrijke. Dat hebben we gisteren nog heel praktisch gemaakt. Weet je nog, Max? Die ballast wegdoen. Ja. Waar heb jij mee lopen sjouwen? Of jij niet, hè? Jij was, nee. Die andere?
Ik had toen vast aan iemand anders been, maar de andere had zo'n rugzak met postkomen erin.
Ja, ik had zo'n rugtas, er waren twee groepjes. En één groepje had inderdaad een hele zware rugtas, wat echt heel zwaar was. En die moesten dan een bepaald parcours aflopen, onder de tafel door. Dat was hilarisch. Als je de beelden wil zien, dan kan het je zo laten zien. Maar dat was natuurlijk niet te doen. Dat was echt zwaar. Zeker als ze achteraf ontdekken dat ze met 40 liter potgrond hebben lopen rondsjouwen. Dat is, ja, denk je toch waarom. En de anderen waren inderdaad met benen aan elkaar vastgebonden. Dus dat ging ook niet helemaal, hoe zeg je dat? Vloeiend. Dat was wel uitdagend, hè? Ja. Nou, waarom nou? Om dit beeld van punt 3. Wat moeten wij dan doen? Ook wij, door zo'n menigte van getuigen omringd. Wij moeten als kinderen van God afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Het punt is dat als wij de wedloop lopen met onze ogen op Jezus gericht, dan heeft het geen zin als je dingen met je meesjouwt die jou hinderen in het volgen van Jezus. Niemand zal iemand die een wedloop rent of een sprinter of wat voor sport dan ook met een rugtas op zien lopen of dingen aan zijn benen. Dat is super onhandig. Kijk, van zonde snappen we het wel. Ik denk dat ik het niet hoef toe te lichten. Als er zonden in je leven zijn, dan moet je die belijden. Je moet je ervan bekeren. En keer op keer als je er weer in terugvalt. Waarom? Nou ja, 1. God haat zonde. Het heeft zijn zoon het leven gekost. Het heeft zijn bloed gekost om jou vrij te kopen. Dus daarom moeten we ons bekeren van onze zonde. Maar ook, praktisch, hoe kan je Jezus volgen? Hoe kan je je ogen gericht houden op het hogere doel? Op iets wat nog gaat komen in de toekomst. Als je ondertussen wordt vastgehouden op aarde door allerlei dingen die jou belasten. Zondepatronen, verslavingen. Daar moet je mee breken. Want het hindert jou om Jezus te volgen. Maar het kunnen ook lasten zijn die niet op zichzelf zondig zijn. Maar je niet helpen. Net als je met touw aan elkaar vastzit. Het gaat wel, maar het is niet handig. Nou, zo kan het zijn dat er bepaalde vriendschappen zijn in je leven die je niet vooruit helpen. Vriendschap is op zich goed, maar misschien niet de verkeerde vriendschappen. Het kan zijn hoe je tijd besteedt. Misschien hele mooie, nuttige dingen. Maar is dit wat God van je vraagt? Of is het eigenlijk tijdverspilling voor jou? Dat is heel persoonlijk tussen jou en God, denk ik. Maar het kunnen ook zorgen zijn. Lasten die je met je meedraagt van vroeger. Bepaalde dingen die je hebt meegemaakt. En eigenlijk zegt Gods woord ons keer op keer om al onze lasten, al onze zonden op Jezus te werpen. Zeg, Heer, hier zijn mijn lasten, hier zijn mijn zorgen, hier zijn mijn zonden. Ik wil het niet dragen, wilt u het wegnemen? Ik wil u volgen, ik wil vrij zijn. Dus als we de Heer Jezus willen volgen, moeten we al onze lasten bij hem neerleggen. Jezus gebruikt in Matthäus 5 dat voorbeeld van het oog en de hand. Dat hij zegt, als dan je hand je doet struikelen of als je oog ervoor zorgt dat je zondigt, ruk het dan uit. Nou, niemand heeft dat bevel ooit letterlijk uitgevoerd, denk ik, hier. Ik zou jullie aankijk niet. We snappen allemaal, het is niet zo bedoeld. Het gevaar is dat we dus helemaal wegnuanceren. Oké, het hoeft dus niet. Maar het is wel vrij radicaal. Jezus zegt in feite, het moet soms pijn doen om bepaalde keuzes te maken. Dingen die je misschien waar je van houdt. Misschien zit je vast aan je geld. En wil God dat je daar los van komt en dat je misschien een gedeelte ervan weggeeft. Of dat je bepaalde besluiten neemt die je zekerheid, zoals mensen in deze wereld zekerheid willen, die komt dan misschien onder druk te staan. Het is lastig om het misschien praktisch te maken, maar misschien wel goed om te bidden. Heren, zijn er dingen in mijn leven die mij hinderen om u te volgen? Zondepatronen, lasten, misschien bepaalde vriendschappen, wat dan ook. Heren, ik wil de wedloop lopen, ik wil niet tegengehouden worden om u te volgen. Want zo gemakkelijk raken we verstrikt en struikelen we omdat iets ons te neerdrukt of omdat we eraan vastzitten. En dit is denk ik een levenslang proces. Totdat we de finish bereiken, we struikelen allemaal. Maar als het goed is, wel steeds minder. En misschien ook minder heftig. Maar struikelen doen we. Maar gelukkig hebben we omstanders die ons aanmoedigen. Hebben de Heer Jezus natuurlijk die voor ons bidt, voor ons pleit. Die ons reinigt als we gezondigd hebben. Maar laten we wel besluiten om de ballast weg te doen. Dus als je ballast hebt in je leven, beleid het. En beleid het opnieuw. En bid dat de Heer je ervan vrijmaakt. Dan de vierde. We hebben nu gehad, ook wij, een menigte van getuigen. En dan afleggen. Maar wat moet je dan vervolgens doen? Dat is volharding. Volharden. Doorzetten. Nou, zoals ik al zei, van nature is dat niet mijn strong point, zeg maar. Het is niet waar ik heel sterk in ben. Maar goed, ook dat wil God mij leren en ons leren om vol te houden. En als we in de geschiedenissen van het Oude Testament lezen, trouwens ook het Nieuwe Testament, dan zien we dat God mannen en vrouwen helpt om dit te leren. Want ook mannen als David, en we hebben net Mozes en Noach gehad, die hebben soms echt hele verkeerde keuzes gemaakt. En die zijn gevallen en die zijn gestruikeld. En soms hard, echt hard. Maar wat was hun geheim? Ten opzichte van bijvoorbeeld een koning Saul of ten opzichte van een Judas. Het geheim, het verschil was, ze stonden weer op en gingen verder met God. Of God raapte ze weer op. Het was door geloof dat ze staande bleven. Niet zozeer omdat zij nu zoveel beter waren dan wij. Het was door geloof in God dat ze bleven staan. Geloof is het geheim. Dus ook wij moeten met volharding de wedloop lopen. Ik heb gisteren of eergisteren een filmpje gekeken van de Olympische Spelen. Dat ging over een bepaalde finale, een hele belangrijke finale. En we weten natuurlijk allemaal, die sporters die geven echt hun hele leven, hè, voor deze sport. Van jongs af aan trainen ze en letten ze op hun voeding en op hun nachtrust. En bepaalde feestjes kunnen ze niet doen. Hun hele leven draait erom om straks daar op die Olympische Spelen, of welke wedstrijd dan ook, te zijn. En dan zou het toch fantastisch zijn als je dan eerste wordt, hè? Of in ieder geval op het podium komt. Hun hele leven draait erom. En we hebben een filmpje gekeken van iemand die wedstrijd begon. En ze begonnen te rennen. En opeens, dat zag je dan ook, greep hij naar zijn bovenbeen. Was zijn hamstring, dat is een hele gevoelige spier bij je bovenbeen, was, ja, hoe heet dat, gesprongen of gescheurd. Ja, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt met voetbal. Ja, dan ben je klaar. Dan stromp je het veld af. Maar je kan niet denken, ik ga door, want ik negeer de pijn. Zoals je dat soms met sommige pijn kan doen. Nee, dan ben je echt klaar. Je kan niks meer doen. Nou, dat gebeurde bij die man dus ook. En dat is echt een heel dramatisch moment, hè. Zijn hele leven ging van dit moment af. En dan gebeurt dat. En je zag hem ook helemaal verslagen, in elkaar gekrompen. Daar zitten in een paar seconden waarschijnlijk zijn hele leven aan hem voorbij zag flitsen van het is voorbij. En dan besluit hij, ik ga toch door. Iedereen was lang gefinished, maar hij krabbelde op en al hinkend ging hij verder. En dan echt een heel ontroerend moment. Dan komt er op een gegeven moment een man vanuit het publiek komt er naartoe. Die wordt nog een soort van tegengehouden, maar die mept al die mensen weg. Of die duwt ze weg. En dat was zijn vader. Die loopt naar hem toe en omarmt hem en draagt hem naartoe. En op een gegeven moment zie je ook die jongen die hardloopwedstrijd liep. Die stort helemaal in emotioneel. Die begint op de schouder van zijn vader in huilen, barst hij uit. En het is echt heel ontroerend. Maar dan gaan ze verder. Ondertussen komen er steeds meer van die mensen van beveiliging en zo. Die zeggen, joh, dit mag eigenlijk helemaal niet. Maar die vader zie ik heel agressief. Weg, is mijn zoon. En hij helpt zijn zoon dan zo die finish over. En natuurlijk kwam hij niet op het podium. Maar hij heeft de finish gehaald. Hij heeft doorgezet tot het einde met hulp van zijn vader. En dat was een prachtig beeld. En heel veel, wie heeft dat filmpje wel eens gezien? Ja? Nou, dat is wel een aanrader om ze te zoeken. Als je het niet kan vinden, moet je maar vragen, dan stuur ik hem. Maar het mooie daarvan vind ik, als dit niet was gebeurd, wie zou deze wedstrijd hebben herinnerd? Ik zou niet eens weten dat die had plaatsgevonden. Er zijn zoveel Olympische Spelen geweest. Misschien een paar mensen, zeker de mensen die erbij waren, die zouden onthouden hebben, maar verder niemand. Maar nu is dit een heel iconisch moment in de geschiedenis, omdat het zoveel impact maakt. En je hoorde ook op de achtergrond, zeg maar naarmate dit proces gebeurde, het publiek steeds harder schreeuwen, applaudisseren om aan te moedigen. Veel harder dan die renners die al lang gefinished waren. En waar ging het de rest van de week over? Over die man. Dus dat vond ik een heel ontroerend beeld. En ik denk ergens ook wel een mooi beeld van het leven van de wedloop met God. Sommige mannen en vrouwen struikelen echt hard in zonde of misschien door depressie, dat je het gewoon niet meer ziet zitten. Maar dan is er iemand die die wedloop al gelopen heeft, die met je mee oploopt, die je opraapt en zegt, ik ben met jou begonnen aan deze wedloop en ik zal ervoor zorgen dat je er komt. En dan moet je volharden, moet je volhouden, maar uiteindelijk is hij het die je draagt. Dat is natuurlijk de Heer Jezus. En misschien ook wel broeders en zusters om je heen. Maar ik vond het echt een heel mooi beeld. En uiteindelijk is het ook niet de vraag, word je eerste, maar haal je de finish. Nou, dat is een mooi beeld. Dus volhouden, ook als we het niet meer zien zitten. In Spreuken 24 staat heel mooi, al struikelt de rechtvaardige 7 keer, hij staat steeds weer op. Dus als je struikelt, je kan blijven liggen, in zelfmedelijden en denken, nou ja. Of je krabbelt omhoog, je kijkt naar Jezus, je beleidt je zonde. Je voelt dat je vergeven bent. Soms voel je het niet, maar dan weet je het, want Gods woord zegt het. Als we onze zonde beleiden, dat hij ons reinigt. En je kan door. Dan punt 5. Er was nog veel meer te zeggen natuurlijk over de volharding, maar goed, misschien was het dus niet de juiste persoon om het over volharding te hebben. Maar ik vond het wel een mooi beeld. En de geloofshelden in hoofdstuk 11 zijn echt een prachtig voorbeeld van mannen, en ook vrouwen staan er trouwens, die hebben volhard, omdat ze misschien niet de vervulling in hun eigen leven hebben gezien, maar omdat ze voor zich uitkeken. Dan punt 5. Ook wij, was 1. Een menigte van getuigen, was 2. Afleggen alle last en de zonde, punt 3. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En wat moeten we ook doen? Dat staat in vers 2 van hoofdstuk 12. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dus het gaat niet zozeer om de wedloop op zichzelf. Het is geen doel op zich om het snelste te zijn, de beste te zijn of überhaupt die wedloop te lopen. Waarom loop je die wedloop? Omdat je oog gericht houdt op het einddoel. Jezus. Hij is de leidsman en voleinder. In het Engels heel mooi, the author and finisher. Dus de auteur, degene die het verhaal schrijft, degene die het begin maakt, en de finisher, dus degene die het afmaakt. Dus dat is een mooi troost, denk ik, als we die wedloop lopen. Jezus, u bent mijn begin en u bent het eindpunt. Ik loop, ik wandel, ik ren met u, maar ik hou mijn ogen op u gericht, want u bent mijn einddoel. Als het goed is, als we hier op aarde leven, daarom moeten we ook onze lasten afleggen en ervoor zorgen dat we niet te veel op de aarde zijn vastgepind, zoals een tent die je vastpint met allemaal van die haringen. We moeten eigenlijk vrij zijn, omdat hier ons thuis niet is. Daarom moeten we al die lasten afleggen, omdat ons einddoel is niet hier, is bij hem. En tot die tijd houden we vol, zijn we hier trouw, willen we hem hier dienen, willen we anderen zegenen. Maar ons einddoel is Jezus. We moeten ons oog gericht houden op Jezus. Hij heeft die wedloop ook al gelopen. Dat is ook mooi. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft het al volbracht tot het einde. En als hij onze author en finisher is, als hij onze leidsman is, voleinder is, dan draagt hij ons ook tot het einde. Ik las pas in Prediker. Ik vind het toch wel een mooi boek. Ergens een beetje deprimerend boek, hè, Prediker. Van alles is lucht en ijdelheid. En hij heeft alles geprobeerd, maar ja, ook dat is lucht en ijdelheid. Eigenlijk alles wat hij probeerde, Salomo, aan het eind van de rit, ja, het gaat voorbij. Er is niks nieuws onder de zon. En dan in hoofdstuk 12 eindigt hij met een heel mooi beeld van dat hij jonge mensen oproept om eraan te denken. Enerzijds geniet van het leven, dat mag, hè. Je mag, sterker nog, God heeft ons gemaakt om te genieten van hem, van het leven. Er is zoveel moois om van te genieten. De natuur, in de schepping, maar ook van eten, dat we eten kunnen proeven. Dat we kleuren kunnen zien, dat we van kunst kunnen genieten. Als je een wandeling maakt in het bos, God geeft zoveel om van te genieten. Dus geniet als je jong bent, zegt hij. Maar onthoud dat er dagen gaan komen waar je misschien wat minder plezier in hebt. En sommigen van ons kunnen erover meepraten. Als je op een gegeven moment ziek wordt, als je merkt, ik word ouder, je zicht wordt minder, je gehoor wordt minder, want daar gaat het in Prediker hoofdstuk 12 dan over. Alles wordt minder. Onthoud dat, die dagen gaan komen. En dat wordt daarna ook vaak niet meer beter. Dus het is een soort aflopende zaak. Dus menselijkerwijs gesproken, we hebben net gezongen, hier beneden is het niet. Uiteindelijk is het hier beneden gewoon niet. Hoe mooi het leven ook is, hoe je ook geniet van het leven en carrière kan maken en geld en overvloed hebt en vakanties kan doen. En nou, noem het maar op. Uiteindelijk, aan het eind van de rit, vroeg of laat, het gaat allemaal voorbij. Het leven, wij zijn als gras, staat er ook. Vandaag zijn we er, morgen gaat de maaier eroverheen en het is weg. Maar wij leven niet meer voor deze aarde. Wij zijn vreemdelingen hier. We zijn slechts op doorreis. Dat is natuurlijk eigenlijk wel bijzonder. Wij mogen enerzijds gewoon genieten van het leven wat God geeft. En tegelijkertijd beseffen we ook, maar dit is het nog niet. Als ik iets goeds proef in mijn leven, dan is dat genade van God en een soort voorproefje. Maar de realiteit komt straks. Ik heb iets geproefd, maar straks ga ik het echt ervaren. Dat is denk ik een mooie troost, ook als er lijden is. Want dat staat er ook in vers 2. Jezus, onze leidsman en voleinder, wat deed hij namelijk? Nou, daar staat, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, dat is het volgende punt, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van het troon van God. Jezus is natuurlijk ons ultieme voorbeeld. Jezus is ons voorgegaan en hij zag in zijn wedloop, hij wist precies wat er ging gebeuren. Wij weten dat niet. Wij weten niet wat er morgen gaat komen. Maar hij wist precies wat er ging gebeuren. Hij zag het kruis. Hij zag de schande. Hij zag Satan en zijn demonen. En hij zag alle schuld die op hem zou komen. Daarom bad hij ook in de hof van Gethsemane: Vader, is er geen andere weg? Is er niet een andere manier? Zo niet, laat dan uw wil gebeuren. Maar hij zag het kruis, hij zag de schande, hij zag de pijn, hij zag de Godverlatenheid. Maar er staat hier in vers 2, hij zag ook iets anders. Hij zag de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Hij keek verder dan het kruis. Hij zag de vreugde die achter het kruis lag. Hij zag de heerlijkheid dat hij weer aan de Vader, aan de rechterhand van de Vader zou zitten. En ik denk ook dat hij al zag zijn bruid, waar hij zijn bloed voor heeft gegeven, die hij heeft gekocht. Hij zag de vreugde van het hemels bruiloftsfeest dat straks zal zijn, als alle gelovigen samen zijn bruid zullen vormen en de Vader dan de bruid aan de Zoon zal geven. Dat moet een fantastisch moment zijn. En als je deze weg bent begonnen, dan zul je op een dag ook onderdeel zijn van die bruid. Jezus zag die vreugde en daarom hield hij vol. En omdat hij gehoorzaam wilde zijn aan zijn Vader natuurlijk, maar ook omdat hij die vreugde zag. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Dat je de prijs die wacht, de heerlijkheid die komt, dat je die in het vooruitzicht hebt. En dat is moeilijk, want ook hier heb ik niet echt recht van spreken, denk ik. Ik heb nog niet zoveel lijden en moeite meegemaakt in mijn leven. Dat is genade van God. Maar als je lijdt, en als het moeilijk is, en sommige van onze broeders en zusters die vervolgd worden en alles kwijtraken, als je dat dan meemaakt, maar je onthoudt dat er iets in het verschiet ligt wat je zeker gaat ontvangen, dan kan je volhouden. Hoe kunnen mensen door het lijden heen gaan? Nou ja, je moet niet aan mij vragen, maar vraag het aan de mensen hier die dat allemaal hebben meegemaakt, de moeilijke dingen. Hoe houd je vol? God is erbij, al ga ik door een donker dal van diepe duisternis, hij is erbij. Maar ook, er komt een moment, heel snel, dat ik voor eeuwig bij hem zal zijn. Het lijden is relatief, van korte duur. De eeuwigheid is al heel lang. De eeuwigheid bij hem. De vreugde in de toekomst. Ja, en dan de laatste is eigenlijk de conclusie. Wat is nou eigenlijk het geheim van al deze mannen en vrouwen? Wat is het geheim van de Heer Jezus geweest? Wat moet ons geheim zijn? Nou, dat is denk ik wat ik net ook net noemde. De vreugde, de heerlijkheid die komt. En in ons geval, vers 3a, let toch scherp op hem. Dat is het geheim. Op het moment dat we naar Jezus kijken, de weg die hij is gegaan, als we voor ogen houden wat hij voor ons heeft gedaan, wie hij is, dat hij nu aan de rechterhand van God zit, dat hij voor ons bidt en voor ons pleit, dat hij, zoals in Johannes 14 staat, op dit moment voor ons een huis aan het maken is, waar we straks voor eeuwig bij hem zullen zijn, dat helpt ons om vol te houden. En we lazen net in hoofdstuk 11, dat al deze mannen en vrouwen hebben door geloof het niet in hun eigen leven gezien. Abraham had dus de belofte nog niet in vervulling zien gaan. Noach trouwens voor een deel wel. Die werd gered, hè, door de ark heen. Wat een beeld is van de Heer Jezus. Maar Mozes heeft ook bijvoorbeeld het beloofde land nooit gezien. Nou ja, gezien van de afstand. En hij is er trouwens ook geweest toen de Heer Jezus op die berg was bij de verheerlijking. Dus hij is toch even in Israël geweest. Maar uiteindelijk, de echte belofte, de echte vervulling van alle beloften van God, die hebben ze niet gezien. Ze hebben ze van een afstand gezien en begroet. Ik zie dit als een soort zwaait. Van ik zie het al, heel ver weg, het komt. En daarom hielden ze vol. En Jezus hield vol om die reden. En het mooie is, Jezus is voor ons in deze race, als we het hebben over de wedloop, is hij alles. En daar wil ik me afsluiten met Colossenzen 1. Vers 12. Dit gaat over de Heer Jezus. dat hij eigenlijk alles is. Hij moet ons leven zijn. Het gaat om hem. In de eerste plaats. Vers 12. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In het beeld van Hebreeën 12. Hij heeft ons op die baan, op die weg gezet. In hem, in Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Wat heerlijk, mijn schuld is weg. Er is niks meer wat me hindert. En dan vers 15, hij, Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem of in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemel en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem of in hem. En hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door zijn bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, dus ook wij, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals ook bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dus wat moeten wij dan doen nu we dit weten? Hij is alles. Hij is het begin van mijn wedloop. Hij is het eind van mijn wedloop. Hij is de weg zelf. Hij is mijn prijs. Hij is ook degene die als medegetuige met mensen uit het Oude Testament mij aanmoedigt, voor me bidt en voor me pleit. Hij is alles. In de race is hij alles. Hij is onze coach. Hij is degene die ons op die baan heeft geplaatst. Hij is echt alles. Hij wil ook alles zijn. Dat hebben we net ook gelezen. Door hem, voor hem, tot hem. Alles is door hem. Wat moeten wij dan doen? Vers 23. Als u tenminste in het geloof blijft. Dus het is door geloof moeten we gefundeerd en vaststaan en ons niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Dus te midden van moeite, te midden van lijden, te midden van misschien wel dat het je iets kost om Jezus te volgen, want dat gaat het steeds meer doen, denk ik, in onze cultuur en maatschappij. Als je Jezus wil volgen, het gaat je wat kosten. Het moet je ook iets gaan kosten. Wat moeten wij doen? Blijven in geloof, gefundeerd en vast, zoals een plant die zich wortelt in de aarde, moet ons wortelen in Christus. En ons niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat is het, denk ik. Hoop. Net als mensen uit het Oude Testament vooruitkijken naar de heerlijkheid die komt. En zeggen, er gebeurt van alles om me heen. Er is onrust. Er is moeite. Er zijn nog steeds zonden waar ik mee worstel. Maar ik laat me niet afbrengen van de hoop. Ik houd mijn ogen op de Heer Jezus gericht. Ik heb hem in het vooruitzicht. En als je valt en zeg je, Heer, help me. Dan helpt hij je. Zoals bij Petrus. En ja, laat je niet afbrengen van de hoop. En dezelfde belofte die Abraham, Noach, Mozes, al die mannen en vrouwen hebben ontvangen, die hebben wij ook. En misschien zie je iets van de vervulling in je leven nu op aarde. Maar de echte vervulling van Gods belofte, de echte realiteit, de echte verlossing, die hebben we straks bij hem. En tot die tijd, blijven rennen.